Als je je Bijbel bij je hebt, Lucas 7, vers 36, daar gaan we het over hebben. Lucas hoofdstuk 7, vers 36, de komende paar weken gaan we het alleen maar hebben over verhalen uit het leven van Jezus. Waar we gaan merken hoe niet religieus Jezus werkelijk was. En Lucas zegt, een van de farizeeërs nodigde Jezus uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan de tafel aanliggen. Het was niet onbeleefd, dat deden ze in die tijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje van geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. En toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw die hem aanraakt, of zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt en dat ze een zondares is. Hij zei niet hardop, maar hij zei bij zichzelf, als hij werkelijk een profeet zou zijn, en hier kwam je achter dat hij een profeet was, want Jezus, zonder dat hij dat tegen hem zei, zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. En hij vertelt het volgende verhaal. Hij zei, er was een geldschieter die twee schuldenaars had. De een van hem was een 500 denari schuldig. Een denari was een loon voor een arbeidsdag. Dus 500 denari is een beetje een jaarsalaris van anderhalf jaar. De andere was een 50 schuldig. Dus de geldschieter had twee schuldenaren. De een was een 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet kon terugbetalen, schuld hij hun beide de schuld kwijt. En dan stelt hij een vraag. Hij zei, wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Dus wie van de twee mensen zal die schuldeisers het meeste lief hebben? Simon antwoordde, niet Simon, een van de volgelingen van Jezus, maar Simon de farizeeër. Hij antwoordde en hij zei, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. En zij heeft met haar haar mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, wat in die tijd gewoon was. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er veel, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, je zonden zijn je vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Ik wil een moment nemen om te bidden en dan gaan we het hierover hebben. Ik denk dat het veel is om te verteren, maar we gaan een poging doen vandaag. Wie doet een poging met me mee, iemand? Laten we een gebed uitspreken. Vader God, Heer, ik dank u dat u in staat bent, Heer, om vandaag uw woord te nemen en dat te laten leven en toe te passen in ons leven. Heer, we danken u, God, dat u in staat bent, God, om maatwerk te verrichten in ons leven. Dat u weet waar we mee zijn gekomen. Dat u weet, Heer, hoe onze week is geweest, hoe onze dagen zijn geweest, hoe we ons voelen, hoe dicht we ons bij u voelen of hoe ver we ons weg van u vandaan voelen. En God, ik dank u op dit moment dat u in staat bent, Heer, om hier op dit moment door onze situaties en door onze onmogelijkheden die we misschien in ons denken voor tussen ons en u hebben geplaatst. Ik dank u dat u in staat bent om die afstand te doorbreken op dit moment, om dicht bij ons te komen. We danken u dat u hier bent, waar twee of meer samen zijn in uw naam. Daar bent u in de naam van Jezus. Amen. Laten we Deborah van harte bedanken door middel van een applaus. Dankjewel. En ik wil gewoon beginnen door een vraag te stellen. En dat is een vraag die denk ik goed samenspant met de Valentijnsdag. Een vraag die absoluut niet relevant is voor Hilke. Hilke is net iets langer dan anderhalf jaar getrouwd. Maar een vraag die ik denk dat ons helpt om deze tekst persoonlijk tot ons te gaan nemen en hierover na te denken. Dat is er wel eens iemand die iets bijzonders in zijn leven heeft gehad, waar hij lange tijd over heeft moeten wachten? Iemand? Is er wel eens iemand die... Oh, dat is wel voor Hilke van toepassing. Oké, ook even lang gewacht. Zijn er mensen die iets bijzonders in leven? Je hebt misschien ergens lang voor gespaard. Oké, mensen achterin. Je hebt ergens lang voor gewerkt. Iets bijzonders wat je hebt aangeschaft. Valentijnsdag. De partner. De vrouw van je dromen. Waar je, ik bedoel, als je getrouwd bent, kan beter gewoon reageren op dit moment. De vrouw die je bent getrouwd of de verkerende relatie waar je een lange termijn toekomst in ziet. Als er nu geen reacties zijn, dan denk ik dat we na de dienst wat gesprekken moeten gaan voeren en dat soort dingen. Maar anyway, ik probeer gewoon interactief te maken vandaag. Maar is er iets, en dan laat ik de vraag afmaken, dan mag je me helemaal beantwoorden. Is er iets waar je lang naar hebt uitgekeken, wat je op een gegeven moment voor lief hebt genomen? Iemand? Oké, een aardig aantal van jullie. En ik denk dat het natuurlijk een van de dingen die natuurlijk gelijk naar voren komt, is die relatie. Maar bijvoorbeeld kinderen. Ik weet niet of er mensen zijn vandaag die kinderen hebben. En je hebt er lang naar uitgekeken om kinderen te hebben. En zo nu en dan, gedurende de dag, heb je soms het idee van, wow, ik heb kinderen. En wat een praktische implicatie heeft het allemaal. En je begint anders te kijken naar het feit dat je kinderen hebt. En hetgene wat je altijd al hebt gewild, mannen. Dat is de tijd om helemaal positief te reageren. Datgene waar je altijd voor hebt gebeden, waar je altijd naar hebt verlangd om kinderen te krijgen. Datgene kan soms heel erg alledaags en gewoon voelen. Misschien heb je 4 tot 6 jaar gestudeerd, of misschien nog wel langer voor een baan. Waar je altijd voor hebt gewerkt, waarvan je nu denkt van wow, ik ben blij dat ik hier vandaag niet op mijn werk zit. Ik ben blij dat ik vandaag lekker naar de kerk kan gaan en lekker kan ontspannen. Wie van jullie voelt dat, iemand? Weinig van jullie. En misschien heb je een bedrijf opgebouwd waar je lange tijd van hebt gedroomd. Misschien heb je iets speciaals gekocht waar je jarenlang voor hebt gespaard. En het grappige is wanneer we iets krijgen, of wanneer er iets begint, of wanneer we iets ontvangen waar we lang voor hebben gewerkt, waar we lang voor hebben gedroomd, waar we lang mee bezig zijn geweest, dat het enorm geweldig is. Maar na verloop van tijd beginnen we te wennen aan hetgene wat we hebben. Na verloop van tijd, mannen en vrouwen, beginnen we gewend te raken aan hetgene waar we altijd zo enthousiast over waren. En we beginnen we investeerden enorm veel in onze bruiloft, maar we investeren wat minder in ons huwelijk. Voor onze bruiloft was niets te gek, maar voor ons huwelijk is het al snel te gek. Voor de geboorte van de kinderen was geen brug te ver, maar weet je wel, nu zitten we misschien ruziend te converseren met onze partner over wie ons kind naar bed gaat leggen. Is er iemand die dit voelt? Iemand? Ja, ik zei al, dat is niet van toepassing op Hilke. Of je had een splinternieuwe auto, maar kijk eens hoe je hem vandaag hebt geparkeerd. Hoe die eruit zag toen je hem neer hebt gezet. Hoe het interieur eruit zag. Hoe gestofzuigd de auto was. Hoe schoon de auto was toen je hem voor het eerst had. En dat je hem na een week en iedere week netjes schoonmaakte. Maar deze is misschien wel voor heel veel toepassingen. Maar kijk eens naar hoe je auto er nu bij staat. En wie van jullie weet dat bijna alles went? Wie van jullie weet dat? Bijna alles went. En dat is het fascinerende. Mijn economieleraar die zei iets wat me heel erg irriteerde, wat ik niet helemaal mee eens ben. Maar mijn economieleraar in de middelbare school, ik heb niet veel van hem geleerd, maar dit heb ik van hem geleerd. Hij zei, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En ik vond het een beetje irritant, want ik dacht van ja joh, ik ben iemand, ik kan best waarderen wat ik heb. Maar wie weet dat het soms waar is, dat op het moment dat we iets hebben, dat we beginnen om er minder mee bezig te zijn. Dat voordat we iets aanschaffen, voordat we misschien verhuizen naar een huis wat we hebben gekocht of iets dergelijks, dan zijn we helemaal bezig met foto's te bekijken en dat soort dingen. Maar heel vaak het bezit van een zaak kan het eind van het vermaak zijn. En de waarheid is, alles went. En het interessante is religie, zoals we hier zien in het verhaal, is religie neemt voor lief wat iedereen eigenlijk zou willen hebben. Religie, dat is de titel van mijn boodschap, religie neemt voor lief. En ik denk dat religie de neiging heeft om gewend te raken aan datgene wat zo groot is en zo goed is en zo mooi is, dat we het eigenlijk bijna niet kunnen bevatten. En toch zetten we het ergens in een hokje, definiëren we dat en zetten we dat weg en beginnen we te leven met ons geloof, met onze religie, alsof het alledaags en gewoon is. En ik denk dat het heel erg vaak gebeurt als we naar de kerk komen, of als we de Bijbel openslaan, of als we nadenken over gebed, dat we soms de neiging hebben, of dat we, dat gebeurt ons allemaal, dat overkomt mij ook, dat we onszelf moeten disciplineren om dat te doen, omdat alles went. De eerste keer dat je misschien naar de kerk kwam, was het bizar en bijzonder en was je helemaal overweldigd. Maar soms al bij een evenement zoals vorige week is iedereen enthousiast en helemaal tip-top en geeft het beste van onszelf. Maar alles went. Dit theater, hoe mooi het ook is, op een gegeven moment zal wennen. Wie van jullie vindt dat goed nieuws, iemand? We hebben hier lang naartoe gewerkt om hier te zijn, maar alles went. Je huwelijk, voor degene van jullie die single zijn, op een dag zul je wakker worden en zul je realiseren hoe gewoontjes het eigenlijk is om getrouwd te zijn. En hoe normaal het eigenlijk is. En dan kan je zeggen, alles went. En daarom vinden we Valentijndag uit, zodat we geld kunnen verdienen, omdat we gewend zijn geraakt aan een bepaalde manier van relatie doen. En puur door contrast aan te brengen, iets wat heel iedere dag doet, maar de meeste van ons gewoon nalaten 364 dagen per jaar. Omdat we niet gewend zijn om bepaalde dingen te doen, zeggen we, hey, we hebben vandaag een dag van de liefde. We houden van elkaar. Of jullie houden van de persoon die naast je zit. Iemand? Toon het even. Laat het even merken. Als er een bepaalde verstandhouding is die toepasselijk is. Anyway. Dus mijn eerste punt is, religie verhoogt de lat, maar verlaagt de standaard. Religie verhoogt de lat, maar verlaagt de standaard. En dus religie raakt gewend aan datgene wat we hebben, maar tegelijkertijd is het heel erg apart. Dat aan de ene kant religie de lat verhoogt en tegelijkertijd de standaard verlaagt. Religie in dit geval, deze religieuze man, laten we hem gewoon Simon noemen, dat was zijn naam. Simon kon zich niet voorstellen dat deze vrouw welkom was in het leven van Jezus. En voor hem, voor deze fariseer die zich strikt hield aan niet alleen maar aan de geboden, maar nog verder ging dan dat. Ze hadden allerlei tradities, zoals ik vorige week ook heb besproken, dat ze nog verder probeerden te gaan dan wat God van hen vroeg, zodat ze zo in een veilige marge zouden zijn, dat ze nooit een regel zouden hoeven te overtreden, ook al denk ik dat ze dat wel eens deden, maar ze waren zo strikt en zo, ze probeerden zichzelf zo heilig te maken, dat ze andere mensen begonnen buiten te sluiten. En als kerk is onze missie om de lat lager te leggen, om iedereen welkom te heten, om ongeacht onze achtergrond, ongeacht ons geloof, ongeacht onze levensstijl, om iedereen welkom te heten, om de lat te verlagen. Wie van ons voelt dat? Iemand? Als kerk is het onze missie om iedereen welkom te heten, hoe ver we ons ook van God weg zouden voelen. En ik denk dat het belangrijk is om niet te oordelen over het leven van iemand anders, als we onszelf niet perfect hebben gedragen. En het ding is, niemand van ons heeft zich perfect gedragen. Dus als kerk is het onze missie om de standaard of de lat te verlagen. Een van de redenen waarom ik zo'n fan ben van de Alpha-cursus, waar zo'n 25 mensen hebben meegedaan in onze kerk, of eigenlijk in de afgelopen 2 jaar, is dat het zo mooi is om een dialoog te hebben met mensen die iets anders geloven dan jij. En om gewoon een goed gesprek te hebben, om samen te eten en om elkaar te leren kennen. En als je mensen leert kennen, als je elkaars verhaal leert kennen, zul je merken dat er veel meer begrip is en veel meer overlap is. En dat het geloof ook veel meer lijkt te landen bij mensen, zolang mensen zich geaccepteerd voelen, zolang we samen een maaltijd kunnen hebben, zolang we met elkaar kunnen omgaan, zolang we elkaar niet buitensluiten omdat jij anders bent dan ik, omdat jij anders gelooft dan ik. En ik denk dat het belangrijk is om een kerk te zijn waar we de lat verlagen. Maar tegelijkertijd, religie, en dat is absoluut niet wat wij proberen te doen, verlaagt de standaard. En dat is wat Jezus overkwam toen hij bij Simon thuis kwam. Jezus werd niet geëerd. Jezus kreeg geen respect. Jezus kreeg geen zijn voeten waren vies. Ze werden niet schoongemaakt. En ergens denk ik dat het kwam omdat Simon het gevoel had dat het alleen maar logisch was dat Jezus bij hem op bezoek kwam. Toen Jezus op bezoek kwam bij zondaren, toen Jezus op bezoek kwam bij tollenaars, of mensen die zich niet aan de wet hielden, en mensen die in de ogen van de fariseërs niet bij Jezus hoorden, toen hoorden ze klagen. Maar als Jezus op bezoek kwam bij de fariseërs, was er niks aan de hand, want dat was niet meer dan logisch. Het is niet meer dan logisch, Jezus, dat jij als leraar van de Joodse wet bij ons op bezoek komt, want wij doen zus en zo, en wij gaan nog verder dan de voorschriften van de wet. Dus tuurlijk is het logisch dat je bij ons komt. En deze man ging om met Jezus alsof hij een gewone, alledaagse bezoeker was. En dat is wat Jezus zei. Hij zei, je hebt me niet gewassen, je hebt me geen olie gegeven. Maar deze vrouw, zij leeft op een andere standaard. Zij leeft op een hogere standaard. Terwijl je de lat verhoogt voor deze vrouw, de standaard verlaagt voor jezelf en eigenlijk niet gepassioneerd bent over mij en over wie ik ben en het geen eer voor je is dat ik hier ben. En in onze kerk is mijn gebed dat wij een leven zullen leven en dat we als kerk een cultuur creëren waar we het een eer zullen vinden om in de aanwezigheid van God te zijn. Waar we het een eer zullen vinden om te kunnen dienen in het huis van God. Waar wij onszelf continu bewust maken dat Jezus de grootste gave is aan de mensheid. Dat het een eer is om naar de kerk te kunnen komen. Het een voorrecht is om de Bijbel open te mogen slaan. Het een genot is om te komen voor God in gebed. Voor God komen is niet alleen een verplichting, het is een groot voorrecht waar mensen in het Oude Testament niet van durfden te dromen. En dus laten we samen de standaard verhogen. Wanneer we God aanbidden, laten we dat doen met passie. Wanneer we enthousiast zijn, laten we dat doen met heel ons hart, met al onze krachten. Bij ons zegt, hou van God met heel je hart, met al je kracht, met heel je ziel, alles wat er in je is. Met alles wat er in je is, heb God lief. Wanneer we bidden, laten we dat doen met geloof en verwachting. En wanneer we dienen in de kerk of op ons werk, laten we dat doen om God eer te geven. Colossenzen 3 vers 17 zegt, doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl je God de Vader dankt door hem. Hoe leid je een leven van aanbidding? Hoe leid je een leven wat eer geeft? Hoe verhoog je de standaard voor jezelf? Door jezelf bewust te maken dat alles wat je doet, je dat doet in de naam van Jezus. De manier waarop je zorgt voor je kinderen, doe je in de naam van Jezus. Hoe verandert dat de manier waarop je zorg hebt voor je kinderen? Wanneer je partner lief hebt, doe dat in de naam van Jezus. Hoe verandert dat de manier waarop je je partner lief hebt? Wanneer je naar je werk gaat, doe dat in de naam van Jezus. Hoe verandert dat de manier waarop je met je werk omgaat? Wanneer we ons bewust zijn dat alles wat we doen in de naam van Jezus, verandert dat alles wat we doen en de manier waarop we het doen. Daarmee verhogen wij de standaard en daarmee gaan we altijd een stukje verder, omdat we ons bewust zijn dat Jezus altijd meer waard is dan wij hem kunnen geven. Wanneer we dienen, doen we dat niet om gezien te worden en om erkenning te krijgen van mensen. En doen we dat niet minder enthousiast als er minder mensen zijn, of minder enthousiast als we minder bedankt worden, of minder enthousiast als we minder zichtbaar zijn. Maar we doen dat omdat wij zichtbaar zijn voor Jezus en we doen het voor hem. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ongeacht ons gevoel, ongeacht onze emotie, dat wij simpelweg komen voor God met de houding van de aanbidding. Dus ik steek mijn handen omhoog in aanbidding of ik het voel of niet. Maar is het dan niet hypocriet? Jij bent hypocriet. Maar sorry, anyway. Wow, een beetje heftig. Maar iedereen is hypocriet. Ik bedoel, het feit dat je hier vandaag gekomen bent is waarschijnlijk een tikkeltje hypocriet. Maar het maakt niet uit, want wij komen hier niet op basis van ons verdiensten. Wij komen hier op basis wat God voor ons heeft gedaan. We komen niet op basis van ons gevoel. We komen op basis van onze waarde. En onze waarde is dat God het waard is om aanbidden te worden. En als we God aanbidden, doen we dat met al onze kracht, al onze energie, alles wat er in ons is. En dan is het niet hypocriet om mijn handen omhoog te steken. Is het niet hypocriet om zondag naar de kerk te komen terwijl ik vrijdag heb gezondigd? Is het niet hypocriet om dat te doen, omdat God goed genoeg is en het is mijn gedrag naar God is de vertaling van wie hij is en niet de vertaling van mijn discipline en mijn verdiensten. Dus religie verhoogt de lat, maar verlaagt de standaard. En wij als kerk willen de lat verlagen, maar de standaard verhogen. Iedereen is welkom, maar we zijn gepassioneerd. Iedereen is welkom, maar we schuiven niet onder stoelen of banken hoe goed God is en hoe groot onze verlosser is. Wie van ons voelt dat? Iemand? Punt 2. Hoe meer we vertrouwen op onze verdiensten, hoe meer het ons kost. Hoe meer wij vertrouwen op onze verdiensten, hoe meer het ons kost. Waarschijnlijk was het geen enorme eer voor Simon om Jezus in huis te hebben, omdat hij het gevoel had dat hij een bepaalde status in de maatschappij bereikt had. En ik vind het interessant dat hoe meer wij het gevoel bij ons bestaat dat wij onze status met God verdiend hebben, hoe meer wij geneigd te zijn om te kijken naar hoeveel het ons heeft gekost. En ons offer is altijd relatief aan ons besef van dankbaarheid aan God. Dus ons offer is altijd relatief. Dus wat we geven aan God, wat we doen voor God, is relatief aan hoe dankbaar we zijn aan God. Dus of wat je doet voor God echt werkelijk een offer is voor jou, dat is de vraag op basis van hoe groot, hoeveel heeft God voor je gedaan, hoeveel heeft God jou vergeven. En als je het gevoel hebt dat jij net zoals die persoon die anderhalf jaar jaarsalaris vergeven is, als jij het gevoel hebt dat God voor jou iets onmogelijks heeft gedaan, dan is niets voor jou te groot en is geen offer voor jou te groot. Daarom vind ik het zo interessant, ik heb het niet bij me, maar dat er in Romeinen hoofdstuk 11, het laatste vers, en Romeinen 12 vers 1, dat er staat dat als we nadenken over dat Paulus een beroep doet op de genade van God, en hij zegt, ik doe een beroep op de genade van God om je lichaam te geven als een levend offer voor hem. En dat is je redelijke dienst. Dat is niet meer dan redelijk. Dat is simpelweg normaal. En ik denk dat het heel erg goed is om ons te realiseren dat wanneer wij een beroep doen, wanneer wij onszelf bewust maken van de genade van God, dat niets wat we geven aan God, niets wat we doen voor God, te groot is. Is een theater afhuren voor God te groot voor God, zelfs als het theater niet vol is? Tuurlijk niet, want God is groot genoeg. Is enthousiast zijn voor God, is dat te veel voor God? Als we nadenken over de genade van God in ons leven. Een jonge spreker waar ik van naar luister, Judas Smith, die zei een aantal jaar geleden, hij zei een tekort aan vrijgevigheid is een evangelieprobleem. Hij zei, het is een gospel problem wanneer we niet vrijgevig zijn. Wat bedoelt hij daarmee is, wanneer wij niet vrijgevig zijn, dan zijn we ons te veel bewust of te weinig bewust van het goede nieuws van het evangelie. En daarom zijn we ons te veel bewust van hoeveel het ons kost. Zolang je denkt dat het jouw verdienste is dat je bij God kan komen, zolang heb jij het gevoel dat veel voor God een offer is. En weet je, ik heb een beetje moeite mee als mensen te veel praten over hoeveel het hun kost. Hoe zwaar het is. Oh, het is zo, wat jullie doen is zo groot. Dat jullie iedere zondag om 8:30 naar de kerk gaan. En dan wordt wel eens tegen Hilke en de Boren gezegd. Wauw, dat jullie iedere zondag spelen. Dat is toch ongelooflijk. Wat een bizar iets dat jullie dat doen. Maar weet je, Hilke en de Boren zijn zich bewust van het feit dat Jezus Christus voor hen gestorven is. En dat God de wereld zo lief had. Dat God hen zo lief had. Dat hij zijn eigen zoon gegeven had. Het beste van zichzelf. Dus als we dat onszelf van bewust maken, wat is er dan te veel om te geven aan God? En ik denk dat we niet gebukt zouden moeten gaan over de offers die we brengen, en dat het normaal is om ons leven te geven als een levend offer aan God. Wat deze vrouw normaal vond, omdat ze veel vergeven was, vindt religie abnormaal, omdat religie denkt dat hun status verdiend is. En dat vind ik heel erg interessant, omdat er een ander verhaal in Marcus 14 staat dat bijna hetzelfde is. En om het nog iets lastiger voor je te maken, vond dit verhaal ook plaats met een persoon in het huis van Simon. Maar dat was niet een farizeeër, dat was iemand anders. En ook daar kwam er een vrouw binnen met een flesje olie. En ook daarin zien we dat mensen kritiek hadden. Maar het is niet dezelfde situatie. Dus blijkbaar gebeurde het Jezus ongeveer dagelijks dat er vrouwen naar hem toe kwamen en flesjes olie over zijn voeten braken. En dat ging gewoon aan de lopende band ging dat door. Dus toen Jezus in Marcus 14 vers 3 nogmaals in Bethanië in een huis van een andere Simon die aan huidvraat had geleden aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een alabasterflesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige discipelen zeggen andere vertalingen, of ze zeggen andere evangeliën, zeiden geërgerd tegen elkaar. Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. 300 denarii, dat is dus 300 keer een dagloon. Dus ik denk dat je daar anderhalf jaar, twee jaar lang iemand voor zou kunnen betalen. Modaal salaris, ik geloof ongeveer iets van 27.000, 30.000 euro per jaar. We hebben het hier ongeveer over een flesje parfum, wat in ieder geval, als dit vrouw een modaal inkomen had, zo'n 50.000 euro had kunnen kosten. misschien 40, conservatief genomen. En dat brak ze over de voeten van Jezus. En ze zeiden, dat had je aan de armen kunnen geven. Jezus zei, laat haar met rust. Waarom val je haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Dat gebeurt vandaag, terwijl we spreken over het evangelie, denken we na over wat deze vrouw heeft gedaan. Maar wat ik zo mooi vind is dat Jezus zei, wat ze kon, heeft ze gedaan. Er waren mensen, een discipelen van Jezus, die zeiden, dit is too much, dit is veel te veel, dit is extravagant, dit is excessief, dit is niet normaal om zo'n dure olie te breken over de voeten van Jezus. Maar Jezus zei, deze vrouw heeft gedaan wat ze kon. En ik denk dat het goed is voor ons om over na te denken, als kerk, als misschien als mensen in ons persoonlijk leven, als cultuur in onze kerk, wat zou er too much kunnen zijn voor Jezus? Wat zouden we kunnen geven aan God, wat veel te veel is en veel te extravagant, als we over nadenken wie hij is en wat hij heeft gedaan? Zou het mogelijk kunnen zijn om te enthousiast te zijn voor God? Zou het mogelijk kunnen zijn om te vrijgevig te zijn naar God? Ik zou, denk ik, heel makkelijk de vraag kunnen beantwoorden, dat het niet mogelijk is om ook maar iets te geven aan God wat te veel is en excessief is, als we dat doen op basis van de genade van God. En dus hoe meer we vertrouwen op onze eigen verdiensten, hoe meer het ons kost, maar hoe meer we vertrouwen op de gratis gave van Jezus, hoe minder het ons kost. Ieder offer is relatief aan ons besef van genade in ons leven. Als jij je focust op de genade van God, dan zul je merken dat je geneigd bent om meer en meer voor God te doen. Het is een soort van automatisch iets. Dus denk er eens over na. Zijn er gebieden in je leven waarvan je zegt, weet je wat, dit is waar ik een grens heb getrokken. Dit is waar ik voor mezelf een lijn heb getrokken, omdat ik het gevoel heb, dit is te veel. Dit vraagt te veel van me. En als we dan nadenken over wat God aan ons heeft gegeven, is er dan iets te veel voor God? Mijn laatste punt zou ik willen maken, liefde presteert meer. Of misschien zou je kunnen zeggen, liefde presteert beter. Jezus zei, deze vrouw, wat zei Jezus? Zij heeft veel liefde betoond in vers 47. Of daarom zeg je, zonden die haar zijn vergeven, al waren er vele. Want ze heeft veel liefde betoond, maar wie weinig wordt gegeven, betoont ook weinig liefde. En ik denk dat het heel erg mooi is om ons te realiseren dat als wij ons bewust worden van meer liefde van God, dat we de neiging hebben om meer te doen voor God. Deze vrouw had Jezus had lief omdat ze zich welkom voelde bij Jezus. Om de een of andere manier was zijn boodschap, zijn reputatie, zijn wonderen, zijn confrontatie met religie, om een of andere reden waren deze dingen een boodschap voor deze vrouw, wat haar de indruk gaf dat Jezus voor haar benaderbaar was. Om de een of andere reden had deze vrouw verwacht dat Jezus haar zou verwelkomen, terwijl ze wist wat de mindset was van haar tijd. En om de een of andere reden was het karakter en de persoonlijkheid van Jezus voor haar een overtuigend argument dat Jezus voor haar de regels zou doorbreken en geneigd zou zijn om haar te ontvangen, anders zou ze nooit voor Jezus zijn gekomen. En ik vind het zo mooi dat de Bijbel, ik ga nog één keer voorlezen, vers 44. Toen draaide Jezus zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er veel, want ze heeft veel liefde betoond. Simon de Farizeeër deed minder voor Jezus, omdat hij Jezus minder lief had. Hij was minder gastvrij naar Jezus, omdat hij minder liefde had voor Jezus. En waarom had hij minder liefde voor Jezus? Omdat hij minder liefde en genade had ervaren van Jezus. Dat is een hele interessante vraag die Jezus stelde. Welke persoon is meer effectief als christen? Een persoon die het gevoel heeft dat ze veel vergeven zijn? of een persoon die het gevoel heeft dat hij weinig vergeven is. En de farizeeër die moest antwoorden, die zei, tuurlijk de persoon die het gevoel heeft dat hij veel vergeven is. Maar ik denk om heel eerlijk te zijn dat wij vaak zelf in ons persoonlijk leven compleet het tegenovergestelde voelen. Ik denk vaak dat wij het gevoel hebben dat wij meer effectief zijn als christen als we ons het beste aan de regels hebben gehouden. En dat we ons het meest dicht bij Jezus voelen als wij het gevoel hebben dat wij hem minder redenen hebben gegeven om ons af te wijzen. Maar het ding is dat er is niets wat we kunnen vergelijken met het gevoel dat Jezus ons ziet en Jezus ons kent, Jezus onze zwakheden kent en ondanks het feit dat hij onze motivaties kent, ieder gevoel kent, ieder gedachte kent van ons hart, ondanks het feit dat hij al onze fouten kent, houdt hij van ons en vergeeft hij ons en neemt hij ons aan en adopteert hij ons als zijn kinderen. Weet je, een van de mooiste dingen van een huwelijk is dat je elkaar kent, dat je elkaar vertrouwt, dat je elkaars mindere kanten ziet en dat je toch van elkaar houdt en dat je bij elkaar blijft omdat je letterlijk van elkaar houdt en een commitment naar elkaar hebt gemaakt. En ik denk dat het nog bijzonderder is dat God, die alwetend is, alles weet, van ons houdt, ongeacht onze fouten en ongeacht ons tekort aan presteren. Maar wanneer we, dit is mijn stelling waarmee ik wil eindigen, wanneer we harder proberen, presteren we minder. Maar wanneer we Jezus liefde beter leren kennen, zullen we meer presteren. Dus het ding is vaak hebben wij het gevoel dat als we harder proberen, dat we meer effectief zullen zijn als christen. Maar ik zou je willen zeggen dat hoe meer wij Jezus leren kennen, hoe effectiever wij zullen zijn als christen, omdat wij het geloof of de liefde van Jezus meer zullen hebben ervaren. Dus hoe dichter je bij Jezus komt, hoe meer je zal veranderen. Niet hoe meer je verandert, hoe dichter je bij Jezus komt. Maar is het niet zo, als we heel eerlijk zijn, sommigen van ons weten dit. Veel van ons hebben dit wel eens gehoord. Dat het niet gaat om wat we doen, maar gaat om het feit dat God van ons houdt. En toch, iedere keer weer opnieuw, zullen we merken dat het voor ons een ingewikkeld ding is, omdat wij als mensen, in ieder van ons, er iets religieus zit. En deze boodschap is niet een boodschap om religies even flink af te branden en alle traditionele kerken religieus dus eventjes flink te confronteren. Deze boodschap is een boodschap om religie in onszelf te confronteren. Om bij onszelf na te gaan in hoeverre probeer ik te presteren voor Jezus wat ik zelf niet kon doen. In hoeverre probeer ik een betere gelovige te zijn door harder te proberen, door meer moeite te doen, door harder te gaan, door meerdere energie in te steken. In hoeverre probeer ik te veranderen op basis van mijn eigen kunnen, op basis van mijn eigen kracht, op basis van mijn eigen strategie. En in hoeverre laat ik dingen over aan God en probeer ik me te richten op hem, zodat hij mij kan veranderen. 1 Johannes 4 vers 19, de laatste tekst van deze ochtend, er staat, wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Misschien kan de band naar voren komen, we gaan ze afsluiten. Maar wij hebben lief, omdat God ons het allereerst heeft lief gehad. En ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat de enige reden, de enige definitie die we hebben van liefde, is de definitie die Jezus ons heeft gegeven. Als we het hebben over geloof, hoop en liefde, een van de problemen die we vandaag de dag hebben, is dat wij denken dat we weten wat liefde is. We hebben liefde gezien in films, we hebben liefde ervaren van mensen, we hebben een beeld van liefde. Maar de Bijbel zegt dus dat we pas lief hebben, Of dat wij lief kunnen hebben, omdat wij de liefde van God eerst hebben ervaren. En een van de dingen is God is altijd de initiator geweest van liefde. God is het begin en het einde van ons geloof. Hij is de auteur van ons geloof. Hij is het begonnen. En de Bijbel zegt in Filippenzen 1 vers 6, dat het gebed van Paulus was voor gelovigen, dat God, die in goed werk in ons begonnen was, dat hij dat zou afmaken tot aan het einde van dagen, tot de terugkomst van Jezus Christus. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God een werk in ons begonnen is, en dat God een werk in ons zal afmaken. En hoe meer wij ons richten op God, hoe meer wij ons richten op Jezus, hoe meer wij zullen veranderen, hoe meer wij ons richten op onszelf, en op onze eigen kracht, hoe meer we aangewezen zijn op onze eigen beperkingen. En een van de dingen die je zou kunnen doen als je probeert om een gewoonte te veranderen, als je probeert om een zonde te doorbreken, als je probeert om misschien meer liefde te hebben, is niet om meer liefde eruit te persen. Om meer Valentijnskaarten, weet je wel, een bepaalde figuurlijke manier te sturen naar de mensen om je heen, om harder te proberen. Maar om meer te proberen om jezelf ervan bewust te maken dat God zo groot is en God zoveel heeft lief gehad.